Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Sabrina hier aanwezig om u vandaag in de editie van 17 april 2019. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. En daarna hebben we ook de andere informaties. En we zullen ook verschillende popliedjes van de Indonesische muzici presenteren. Oké, luisteraars, nu beginnen we met het nieuws die door Inda wordt geleverd. En blijf bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op de frequentie Korte Golf 3325 kHz, streaming op onze website www.voinews.id en er replay-applicatie die op uw smartphone kunt downloaden. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Inda Herdiani. De Algemene Verkiezingscommissie en verkiezingstoezichtorgaan geven speciale aandacht aan de overzeese verkiezingen. Amnesty International Indonesia heeft het rapport over de mensenrechtenagenda ingediend aan de verkiezingsdeelnemers. Komnas HAM stimuleert de vorming van de Nationaal Gehandicaptencommissie. Het enthousiasme voor stemmen in Maleisië was buitengewoon. Hier is het compleet nieuws. De voorzitter van de Indonesische Volksraad, Zulkifli Hasan, heeft de Algemene Verkiezingscommissie of KPU en het verkiezingstoezichtorgaan Bawaslu gevraagd om speciale aandacht te geven aan de uitvoering van de overzeese 2019 verkiezingen. Zulkifli Hasan zei dat de verkiezingsorganisatoren de implementatie van de overzeese verkiezingen moeten evalueren. Voorheen waren er verschillende kwesties in de uitvoering van overzeese verkiezingen, zoals het aantal van de kiezers die niet waren geregistreerd in de permanente kiezerslijst. Daarnaast waren er Indonesische burgers die waren geregistreerd in de permanente kiezerslijst, maar geen uitnodiging hadden gekregen. En de weinige verkiezingstijd die in Maleisië, Japan, Nederland en Engeland plaatsvonden. Amnesty International Indonesia lanceert het 9 prioriteit agenda voor mensenrechtenrapport op maandag in Jakarta. Het rapport was gericht op 7.978 wetgevende kandidaten en 2 presidentskandidaten die strijden in de gelijktijdige verkiezingen op 17 april. Het 9 agenda voor mensenrechtenprioriteiten rapport wil ingediend door Papang Hidayat, een Amnesty International onderzoekers, aan de vertegenwoordigers van de 2 paren presidents- en vice-presidentskandidaten. In zijn presentatie zei Papang Hidayat dat Amnesty International Indonesia in de aanloop naar de 5-jarige verkiezing een agenda biedt voor mensenrechtenbescherming die moet worden geprioriteerd door de kandidaten, zowel wetgevende leden als de president en vice-president die de Indonesische natie in de komende 5 jaar zullen leiden.
Pertama, kebebasan berekspresi dan perlindungan mereka-mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia atau yang kita sebut sebagai para pembela HAM. Yang kedua, kebebasan berpikir.
De eerste is vrijheid van meningsuiting en bescherming van diegenen die vechten voor mensenrechten. De tweede is vrijheid van denken, men en geloof in religie. Ten derde, de verantwoordelijkheden voor mensenrechten schendingen door veiligheidstroepen. Ten vierde is de verantwoordelijkheid voor grove schendingen van mensenrechten in het verleden. Ten vijfde de vrouwenrechten. Ten zesde mensenrechten situatie specifiek in Papua. Daarnaast zijn verantwoordelijkheden voor mensenrechten schendingen in het bedrijfsleven, in dit geval in de palmoliesector. De achtste is de kwestie van de doodstraf en de negende is bescherming voor seksuele minderheidsgroepen. Daarnaast heeft Amnesty International Indonesia in het rapport ook aanbevelingen gedaan voor stappen die de overheid in de toekomst kan ondernemen bij het omgaan met mensenrechten kwesties. Amnesty International Indonesia moedigt aan dat een nieuwe regering die het Indonesische volk zal leiden, mensenrechten tot de belangrijkste basis kan maken in elke vorm van overheidsbeleid. De voorzitter van de Nationale Mensenrechtencommissie, Ahmad Taufik Damanik, heeft de nieuwe Indonesische regering gevraagd om na de verkiezingen van 2019 tegemoet te komen aan de behoeften van de gehandicapten met betrekking tot de oprichting van de Nationale Disability Commission. Taufan Damanik zei dat het bestaan van de National Disability Commission een uiting was van de erkenning voor het land van de rechten van personen met een handicap. Taufan zei ook dat de Nationale Disability Commission afhankelijk van de overheid zal moeten staan, zodat de bescherming van de rechten en gehandicapten maximaal kan worden bestreden.
Sekarang sudah ada undang-undangnya dan mereka datang berkali-kali Komnas untuk minta dukungan. Saya berharap nanti anggota parlemen yang baru 01, 02 tadi saya katakan yang manapun itu yang akan menangkan.
Er zijn in Witten en zij komen vaak naar de Nationale Commissie om de ondersteuning te vragen. Ik hoop dat nieuwe parlementsleden, nummer 1 of nummer 2, wie kan ook deze steun zal winnen, van de Nationale Commissie hebben. Die vragen erover. De afhankelijke Nationale Commissie ging onder het ministerie. Dat was later technisch gezien een eenvoudige zaak. Maar ik geef toe dat de Nationale Commissie deel uitmaakt van Indonesië inzet voor de rechten van de gehandicap en de Nationale Commissie deel uitmaakt van onze stappen voor de juiste basis en niet voor de liefde. Alsof dit iemand is die medelijden nog de geeft. Nee, ze zeggen dat ze niet beklagen wel te worden. Ze hebben alleen erkenning van hun rechten als handicaps nodig. Verder drong de voorzitter van de Nationale Mensenrechtencommissie, Ahmad Taufan Damanik, erop op dat de regering van de komende 2019 tot en met 2024 periode het perspectief van de mensenrechten als het basis kader van het politiek ontwikkelingsbeleid van het land zou kunnen passen. Deze verwachting is niet alleen toevertrouwd aan de winnaar van de algemene verkiezingen, maar ook aan diegenen die de verkiezing niet winnen. Volgens hem hebben zowel de regering als de oppositie gelijke kansen om de prioritering van mensenrechten in het ontwikkelingsproces aan te moedigen. We gaan nu naar het volgende nieuws. De commissaris van de Algemene Verkiezingscommissie of KPO, Hashim Ash'ari, zei dat het enthousiasme voor stemmen in Maleisië op zondag buitengewoon was. Dus kwamen de kiezers massaal naar het stembureau dat op het Indonesische vertegenwoordigingskantoor was aangeboden. Hashim zei in Maleisië dat de KPO 255 stembureau had voorgebreid. De meeste stembureau bevindt zich buiten het Indonesische overheid, zodat de KPO een beleid voerde om alle stembureau te vestigen en in Indonesische vertegenwoordigingen zouden worden gehouden. Hashim zei, omdat het gecentraliseerd was op drie plaatsen van de 255 stembureau, slechts maar 168 stembureau werden geëxploiteerd en 2 stembureau werden toegevoegd in de namiddag, omdat de kiezers overweldigend waren. Ze zei dat Indonesische kiezers in Kuala Lumpur meer dan 500.000 leden waren kiezers. Dus dat voor stembureau met stemlokalen in 126.000 kiezers waren. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma commentaar met de titel De Verkiezingsdag. 17 april 2019 is een historische dag voor de Indonesische bevolking. Vandaag houdt Indonesië algemene verkiezingen. Er zijn meer dan 190 miljoen mensen die het recht hebben om te stemmen. De selectie van deze tijd is het bijzonder omdat deze tegelijkertijd in één keer wordt uitgevoerd. In het binnenland worden de volgende presidentsverkiezingen van de presidentsverkiezingen, de wetgevende of nationale en regionale wetgevingsraad en de regionale vertegenwoordigingsraad slechts op één dag gehouden, 17 maart 2019. overwegende dat voor mensen dan 2 miljoen Indonesische burgers in het buitenland eerst zijn geïmplementeerd, enthousiasme werd getoond door deze kiezers door in de rij te staan bij Indonesische vertegenwoordigingen in elk land. In vergelijking met algemene verkiezingen in India die nog steeds aan de gang zijn vandaag, zijn er verschillende in systeem en tijd. Ten eerste hield India algemene verkiezingen om wetgevers te verkiezen. Een partij die een meerderheid in het parlement wint, regeert alleen of in coalitie. Er is dus geen presidentsverkiezing. Ten tweede is de voorziene tijd voor verkiezingen ongeveer een maand, wat tot volgend jaar mee is. Zowel in Indonesië als in India is het probleem van de distributie van verkiezingsuitrusting die zelf tot vrij geïsoleerde gebieden wijdverbreid is. Het probleem is dat zowel in Indonesië als in India de mensen niet alleen in stedelijke gebieden wonen. De meerderheid woont op het platteland, zelfs in afgelegen gebieden en relatief moeilijk te bereiken. Niet om de verschillen in de systemen van beide landen te bespreken, maar de essentie van de algemene verkiezingen, zowel in Indonesië als in India, is de constitutionele verdeling van burgerrechten. Geef de burgers de kans om de beste kandidaat voor het bestuur van het land te kiezen. De mensen bepalen wie ze kiezen en de partij die ze ondersteunen. De mensen hebben ook het recht om kandidaten die slecht presenteren af te wijzen of partijen die de verwachtingen van de mensen negeren. Dit is eigenlijk de essentie van democratie. De machthebbers, ook al is het alleen op de verkiezingsdag te zien. Dat was het commentaar.
Beste voorluisteraars, dit is de programma Vandaag in de Geschiedenis. En we beginnen het programma voor vandaag met de gebeurtenis van 17 april 1960. De oprichting van de Indonesische Islamistische Studentenbeweging. De Indonesische Islamistische Studentenbeweging is een van de elementen van studenten die blijven streven naar een betere toekomst voor Indonesië. Deze beweging werd op 17 april 1960 in Surabaya, Oost-Java, ingesteld tegen de achtergrond van de politieke situatie in de jaren 60. De oprichting van de Indonesische Islamistische Studentenbeweging werd aangestuurd door de jonge Nahdlatul Ulama. De oprichting van de organisatie begon met de sterke wens van de Nahdlatul Ulama studenten om een studentenorganisatie op te richten die de ideologie van Ahlus Sunnah wal Jama'ah had. En luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 17 april 1975. De Rode Khmer bezet Phnom Penh en wierp de Cambodjaanse regering omver. 1975 tot 1979 waren donkere tijden voor de bevolking van Cambodja, toen de regering werd gecontroleerd door Pol Pot onder het Rode Khmer-regime. De Rode Khmer kwam aan de macht na het succesvol omverwerpen van de Khmer Republiek Lon Nol op 17 april 1975. De val van het regime van Lon Nol gaf Cambodianen nieuwe hoop om vrede te breken, nadat ze sinds 1967 in een burgeroorlog betrokken waren. Maar in werkelijkheid voegde het regime van Pol Pot met zijn beleid feitelijk toe aan het lijden van de Cambodjaanse bevolking. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 17 april 1989. Wereldhemofilie Dag. Hemofilie is een genetische aandoening in het bloed die wordt veroorzaakt door een gebrek aan bloedstollingsfactoren. Deze ziekte veroorzaakt het langzame bloedstollingsproces als een wond optreedt. Deze situatie kan leiden tot lichamelijke invaliditeit van de patiënt en kan leiden tot de dood, zo niet of laattijdig worden behandeld. 17 april werd gekozen als de datum van de World Hemophilia Day sinds 1989 ter ere van de geboortedag van de stichter van de Wereldfederatie van Hemofilie, Frank Snijbel. Bovendien is de Wereldfederatie voor Hemofilie een internationale non-profit organisatie die in 1963 werd opgericht met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met hemofilie en andere bloedingstoornissen. En beste voorluisteraars, dat was de programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta. En luisteraars, dat was het liedje van Efek Rumah Kaca met de titel Menjadi Indonesia. En kom nu het volgende programma Indonesiako. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was het liedje van Mita Lestari met de titel Takkan Pernah Mati. En u bent nog steeds bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia for the World op de frequentie Korte Golf 3325 kHz en streaming op onze website www.voinews.id. En luisteraars, komt nu het programma De Wonderen van Indonesia. Een programma over de toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, dit is de programma Indonesiako. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is Indonesië moedigt maritieme samenwerking ASEAN-India in de Indo-Pacifische regio aan. Op de 21ste bijeenkomst van de Senior Officials Meeting van ASEAN in New Delhi, India, op 11 en 12 april 2019, directeur ASEAN Externe Samenwerking en waarnemend voorzitter van de ASEAN-Indonesië, Benny J.P. Siahaan, zei dat de ASEAN en India zich zouden kunnen concentreren op concrete maritieme samenwerking in de Indo-Pacifische regio. Die samenwerking kan bijvoorbeeld op het gebied van maritieme beveiliging en veiligheid, plastic afval van zij, maritieme connectiviteit enzovoort. In discussies over regionale verhoudingen en relaties tussen belangrijke landen, Benny J.P. Siahaan zei dat ASEAN momenteel de ASEAN Indo-Pacific Outlook aan het ontwikkelen is en verwelkomt de inzet van India om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Indo-Pacifische samenwerking. Volgens hem kan East Asia Summit mechanisme door ASEAN de uitvoering en bevordering van de samenwerking vergemakkelijken. Bij dezelfde gelegenheid sprak Vijay Thakur Singh, de voorzitter van de Indiase delegatie, zijn waardering uit voor het Indonesische initiatief om High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation op 20 maart 2019 in Jakarta te houden. Vijay Thakur Singh benadrukte ook het engagement van India om stabiliteit, vrede en welvaart in de regio te behouden. De 21ste vergadering van AISOM is de jaarlijkse bijeenkomst van de functionarissen op hoog niveau tussen ASEAN en India. De bijeenkomst werd voorgezet door India en Thailand als coördinerende landen voor de samenwerking tussen ASEAN en India en werd bijgewoond door afgevaardigden van ASEAN en India en het ASEAN-secretariaat. Tijdens de vergadering zijn verschillende concrete samenwerkingsplannen voorgesteld, waaronder samenwerking op het gebied van maritieme zaken in termen van blauwe economie, cultuur, wetenschap en technologie en geplande activiteiten op toeristisch gebied tussen ASEAN en India. De vergadering besprak ook verschillende zaken van wederzijds belang, namelijk de ontwikkeling en de toekomstige richting van samenwerking tussen ASEAN en India. Deze belangen omvatten het gebied van de bestrijding van terrorisme, connectiviteit, economische samenwerking, klimaatverandering, rampenbeheersing, onderwijs, relaties tussen gemeenschappen enzovoort. En beste voorluisteraars, dat was de programma Indonesiaku voor vandaag.
Masih salah langkahku, meski impianku hancur di depan mata, masih saja ku tunggu dirimu, ku bertahan. Haruskah ku akhiri? Aku tak tahu. Thank you.
En luisteraars, dat was het liedje van Radini met de titel Hampir Jadi. En vervolgens komt het programma Spreek Maar Bahasa. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, volgens de deputy van Marketing Development 1 afdeling van het ministerie van Toerisme, Rizky Handayani, is een van de strategieën voor toeristische promotie het organiseren van een toeristisch evenement is. Eén daarvan is Batam Trail Run 5 km die binnenkort zal worden gehouden. Volgens haar zou deze activiteit een momentum kunnen zijn om het toeristisch potentieel van Batam te introduceren. Batam Trail Run 5 km werd georganiseerd door het Batam City Culture and Tourism Office in samenwerking met het toeristenobject Tebing Langit als een concrete forum om het natuurlijke toerisme van Batam te bevorderen. In dit geval was het doelwit van dat het aantal deelnemers 1500 zou kunnen bereiken, van wie er 300 deelnemers waren van buitenlandse toeristen. Luisteraars, Batam Trail Run 5 km vindt plaats in Tebing Langit Attractions op Insinyur Sutami Batam Lestari Stad, Sekupang, Batam City, Rio E. London, op 7 april. De verwachting is dat door deel te nemen aan dit evenement, de deelnemers niet alleen zullen trainen, maar ook kunnen genieten van de schoonheid van Batam Stad, omringd door prachtige bergen en heuvels. Wat dan trilleren deelnemers onder andere van de gemeenschap, het grote publiek en buitenlandse toeristen die samenwerken met deze agenten en toeristische vereniging. Luisteraars, vooral Batam Trailrun 5 km deelnemers zijn onderverdeeld in twee categorieën. Namelijk de adolescenten van 16 jaar en jonger en volwassenen van 17 jaar en ouder. Als een eerbetoon aan de deelnemers heeft de commissie een totale prijs van 77 miljoen rupiah voor prijs. Om dit evenement verder te verlevendigen, werden een aantal ondersteunende activiteiten georganiseerd, zoals fotocompetities, kleurwedstrijden voor kinderen, vogelfluitwedstrijden en culinaire bazaars en kleine en middelgrote ondernemingen producten.
Tak.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia for the World. En dat was het liedje van Cheryl Shenavia met de titel Sebatas Teman. En komt nu onze laatste programma voor vandaag, de Muziekhoek van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici te presenteren. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is de programma De Muziekhoek van Indonesia. En voor de editie van vandaag zal ik u een liedje met de titel Bendera van de band Coklat. Het nummer met de titel Bendera is gemaakt door Eros Chandra, de personeel van Sheila Seven. Het liedje Bendera was oorspronkelijk bedoeld voor de originele soundtrack van de film getiteld Bendera. Maar toen werd dit nummer opgenomen in het album Rasa Baru in 2001. Dit liedje is vrij fenomenaal, zodat het vaak wordt gespeeld op shows met nuances van nationalisme. Omdat bendera in het Nederlands betekent vlag. De tekst van het liedje Bendera brengt de boodschap over van het nationalisme dat zo sterk is. Hoewel hij niet zo sterk is als de zon, zo fris als een rots, zo mooi als een roos en zo mooi als de avondhemel. Het zelf beloofde ook te blijven handhaven zodat de Indonesische vlag kan blijven vliegen. Oké, luisteraars, dit is voor u het liedje met de titel Bendera van de band Coklat. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Selalu
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
bagaikan tinta di lembar baru. Lupakan cerita lama kita yang telah berlalu. Jadikan cerita kita lebih berarti. Ubah awan kelabu jadikan pelangi. Oh, 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 oh. Bersamamu aku bahagia. Oh, 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 oh. Senyuman sejukkan jiwa, dunia kembali berwarna.
Voice of Indonesia.
Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya karena kebodohan ini. Namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku, dengan cinta tulusku. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Namun hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat. Jaga hati dan cintanya untukku.
Thank you.
En luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Blijf toe bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op de frequentie Korte Golf 3325 kHz en website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze sociale media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggestie hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. En geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En luisteraars, vervolgens komt onze uitzending in Frans. Blijf bij ons en tot volgende editie.